Ja, wie heißt das Lied? Sie sang es eigentlich. Ich heb alles an Jesus over. Ich heb es vrijwillig. Ich zal altijd van hem houden. En altijd op hem vertrouwen. En in zijn tegenwoordigheid elke dag weer opnieuw leven. Er zijn heel veel mensen die geloven in de naam van Jezus. In de persoon van Jezus. Veel mensen die dit lied ook zingen, denk ik. Maar als je gaat kijken naar hun leven, naar hun geloofsbelevenis, naar hoe zij dingen invullen, en we gaan dat vergelijken met wat de Bijbel zegt, dan stemt dat niet overeen. En dan kunnen we ons de vraag stellen, ja, als wij zingen, ik geef alles aan Jezus over, geloven we dat? Geloven we dat we aan Jezus alles kunnen en zouden moeten overgeven? En in 10 jaar doen we dat ook werkelijk. Haf en ik waren de week bij een persoon op bezoek. En die persoon die gelooft in de ecumenische beweging. Zoals je al van gehoord hebben. De ecumenische beweging is een beweging binnen het christendom. Die zegt dat we gaan niet te veel kijken naar de verschillen die we onder elkaar hebben. Maar we gaan kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben. En dan gaan we samen God aanbidden. Maar er zijn natuurlijk heel veel problemen met die gedachte, want die mensen geloven allemaal verschillende dingen. En dat heeft te maken, wat ik vandaag ga zeggen, heeft daarmee te maken van hoe respecteren wij als mens het gezag van Jezus? Geven wij alles aan hem over, of is het toch dat wij een stuk in ons leven, in onze gedachten, in ons hart, voor onszelf houden, dat we zeggen, ja maar ik vind dat dit zo moet zijn. Ik vind dat dat zo moet kunnen. In Matthäus 28, daar zegt Jezus mij, als ik me niet vergis, vers 18, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is wie Jezus is. Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Er is geen hogere autoriteit tot wie we zouden kunnen gaan of aan wie we ons zouden kunnen onderwerpen, buiten natuurlijk de Vader, waaraan Jezus zelf ook onderworpen is en aan wie hij ook alle dingen zal teruggeven in 1 Korinthe 15. Maar als wij geloven dat Jezus alle macht heeft, leven wij dan ook zo? Vullen wij ons leven dan ook zo in? In Matthäus 21, daar zijn mensen die Jezus zijn autoriteit in vraag stellen. In Matthäus 21, vers 23, daar lezen wij, toen Jezus de tempel was binnengegaan, naderden de overpriesters en de oudsten van het volk hem, terwijl hij leerde en zeiden, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Met andere woorden, waar haalt gij het recht vandaan? Waar haalt gij de autoriteit vandaan? Voor wat gij doet, voor wat gij leert, voor wat gij zegt. En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zeide tot hen, ik zal u ook een vraag stellen. En indien gij mij daarop antwoord geeft, zal ik u ook zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Van waar was de doop van Johannes? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden onder elkander en spraken, indien wij zeggen uit de hemel, zal hij tot ons zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen uit de mensen, zijn wij bevreesd voor de scharen, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij antwoordden en zeiden tot Jezus, wij weten het niet. Hij van zijn kant zeide tot hen, dan zeg ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Willen wij het gezag van Christus kennen, willen wij ons daaraan onderwerpen en daarin leven, heeft dat op de eerste plaats te maken met onze houding. Hoe staan wij tegenover Jezus? Geloven wij dat hij de Zoon van God is en de Zoon des mensen is? Geloven wij werkelijk dat hij is wie hij zegt dat hij is? Geloven we de woorden die hij gesproken heeft? Dat is uzelf onderwerpen, dat is iemand zijn gezag erkennen, dat wat die, waar die voor staat, wat die leert, wat die doet, wat hij spreekt, dat dat het juiste is. Niks anders. Al het andere verdwijnt daarbij in het niks. Hier had je mensen onder de Joden, die vroegen wel aan Jezus, maar dat was eerder om hem op de proef te stellen, dan dat ze echt wilden weten van wie Jezus zijn autoriteit had. En Jezus antwoordt hen daarom ook niet. Hij stelde een wedervraag. Hij stelde een vraag van waar komt de doop van Johannes? En dan zie je hoe mensen gaan redeneren. Mensen gaan redeneren op een heel verkeerd niveau. Want ze gaan zeggen, ja, als we gaan zeggen, ja, dat komt van de hemel. Ja, waarom heb je dan zelf u niet laten dopen door Johannes? Eerst maar het begin van Matthäus. De fariseeën, de oversten. Zij lieten zich niet dopen. Jezus zegt, als dat, dan waren ze aan het redeneren. Als we dit nu gaan antwoorden, dan gaat Jezus zeggen tegen ons, ja, waarom heb je dan niet geloofd? Maar, als ze zouden zeggen, denken ze, als we nu gaan zeggen, ja, Johannes, dat was gewoon iemand uit de mensen, dan hadden ze schrik voor de gevolgen van de scharen. Want de mensen in Israël, de gewone mens, die dachten dat Johannes een profeet was. En terecht zo. En dan liegen ze maar. Dan liegen ze maar. Dan zeggen ze, oh, wij weten het niet. En Jezus zegt, oké, dan ga ik u ook niet zeggen van wie mijn bevoegdheid komt. Dus iemand die een verkeerde houding heeft naar God toe, naar de autoriteit van Jezus toe, zal die autoriteit ook nooit niet erkennen. Zal die nooit niet kennen, zal die nooit niet gaan respecteren. En dat is iets wat je vaak tegenkomt in het christendom. Ik wil twee voorbeelden aanhalen uit het Oude Testament, uit het leven van David, die ons denk ik wel helpen begrijpen over hoe God wil dat wij zijn gezag zien. 2 Samuel hoofdstuk 7. Dat is het eerste. Hoofdstuk 6. Dat is het eerste voorbeeld. We lezen in vers 1. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël 30.000 en trok op. En toog met al het volk dat bij hem was, uit Baale Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren waarover de naam is uitgesproken, de naam van de Heere der Heerscharen, die op de Gerub stroomt. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Ik leg even de nadruk op een nieuwe wagen. Zij haalden haar uit het huis van Abinadab, op de heuvel, en Uza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei instrumenten van cipressenhout, citer, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark Gods. En greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toren des Heren ontbrandde tegen Uza. En God sloeg hem daar, om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Heren zulk een zware slag aan Uza had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Peres Uza, tot op de huidige dag, de 10 dagen tot slot. Werd David bevreesd voor de Heere en hij zeide, hoe zou de ark des Heere tot mij komen? David wil de ark naar hem brengen. Hij vergadert het volk, ze zijn blij, ze zijn verheugd, ze doen iets voor God. Maar in vers 3 staat iets heel simpels eigenlijk, maar zoveel betekenend. Want zij vervoeren de ark van God, hoe? Op een nieuwe wagen. Ja, maar wat is daar nu mis mee? Een nieuwe wagen. Ze hebben erover nagedacht. Ze hebben logisch geredeneerd. Die ark moet komen van punt A naar punt B. Laten we even iets bouwen. Dat kan helpen. Hè? Dat ons kan helpen. Maar doordat zij een nieuwe wagen hebben gemaakt, die door een stel, wat was het, koeien, runderen, wordt voortgetrokken, komen ze op een gegeven moment op een stuk grond. De runderen glijden uit. En de ark lijkt er vanaf te vallen. En Uza, zou ik denken, die wil dat helpen, die wil dat beschermen, die wil dat tegenhouden. En God slaat hem dood. God, zijn toren ontbrandt tegen hem. Waarom? Wel, vers 7 zegt, om deze onbedachtzaamheid. Er was niet over nagedacht. Uza handelde uit een puls, uit zijn eigen gevoel, uit zijn eigen redenering. Hij dacht goed te doen, maar hij had niet nagedacht van, wat wil God? Wat zegt God hiervan? En David was diep onder de indruk van heel dat gebeuren. Nu kijk eens in Numeri hoofdstuk 4. Vers 15. Waar Mozes een instructie geeft aan het volk. Als de ark verplaatst wordt. Dat God zegt hoe God wil dat de ark wordt verplaatst. In vers 15 van Numeri hoofdstuk 4. Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn met het bedekken van het heilige en al het heilige gerei, dan zullen daarna de Keatieten binnengaan om het te dragen. Zij zullen echter het heilige niet aanraken, want dan zouden zij sterven. God had voorschriften gegeven hoe die ark moest vervoerd worden, het moest gedragen worden. Wat hadden de Israëlieten gedaan? Ze hadden een nieuwe wagen gemaakt. Ze hadden niet geluisterd naar God. Hadden ze geluisterd naar God, was die ark niet. Hadden die runderen niet uitgegleden? En dreigde dat ook niet te vallen? En had Uza dat niet moeten doen? Maar ze hadden niet geluisterd naar God. Kijk eens in 1 Kronieken hoofdstuk 15. In vers 11. 1 Kronieken 15 vers 11. Toen riep David de priester Sadok en Abiathar en de levieten Uriel, Asa, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab en zeide tot hen, gij familiehoofden der levieten heiligt u, gij en uw broeders, opdat gij de ark van de Heere, de God Israëls, kunt brengen naar de plaats die ik voor haar bereid heb. Dus een later moment, waarin David alsnog de ark wilt vervoeren. En kijk wat hij zegt in vers 13. Kijk wat hij geleerd heeft van dat eerdere voorval. Want daar jij het de vorige keer niet gedaan hebt, heeft de Heere, onze God, ons een zware slag toegebracht. En waarom heeft God dat gedaan? Omdat wij hem niet hadden geraadpleegd zoals het behoorde. Ze hadden niet geluisterd naar God. Ze hadden uit eigen initiatief geleefd, weliswaar in geloof, weliswaar met goede bedoelingen. Maar dit heeft te maken met, respecteren wij God zijn autoriteit? Respecteren wij wie God is, waar hij voor staat en wat hij zegt? Een tweede voorbeeld wat ik wil aanhalen is in 2 Samuel hoofdstuk 7. In vers 1, toen de koning in zijn paleis was gaan wonen, en de Heer hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven had, zeide de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een zederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder een tentkleed. Toen zeide Nathan tot de koning, welaan, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar in die nacht kwam het woord des Heeren tot Nathan, ga, spreek tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere, zoudt jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte voerde tot nu toe, maar ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel. Heb ik ooit terwijl ik met al de Israëlieten rondtrok tot een van de stamhoofden van Israël die ik geboden had mijn volk Israël te wijden, het woord gesproken, waarom bouwt gij mij niet een huis van cederhout? David is aan het kijken, hij wandelt in zijn mooie paleis, hij kijkt naar al zijn rijkdom, en hij denkt van, ik ga voor God ook een huis bouwen. Hij wil iets goed doen. Hij had goede bedoelingen. En de profeet Nathan zegt, doe maar al wat in uw hart is. En dat is wat heel veel mensen vandaag de dag ook zeggen. Doe maar waar jij je goed bij voelt. Geloof maar waar jij in wilt geloven. En laten we niet te veel kijken naar de verschillen, als we maar kijken wat we gemeenschappelijk hebben. Ik denk dat we dat soms ook bij onze kinderen doen. Als ze stout willen zijn, dan zeggen we, ja maar doe maar. Omdat we hen willen leren wat de gevolgen zijn voor de keuzes die ze maken. Maar God grijpt in en God zegt tegen Nathan dat hij aan David moet duidelijk maken, heb ik u dat gevraagd? Heb ik gevraagd om dat te doen? Dus het gaat er zich niet om wat wij in onze harten goed vinden. Wat wij denken wat beter zou zijn. Wat anders zou kunnen. Het gaat er zich om, heeft God het gezegd? En als God het niet gezegd heeft, dan zijn het dingen waar wij van moeten afblijven. In Johannes hoofdstuk 17... Een tekst die Raf ook had aangehaald. Een tekst die heel veel zegt. In Johannes hoofdstuk 17, als Jezus bidt, dan bidt hij in vers 15. Ik bid niet dat jij hen uit de wereld wegneemt. Herinner je een tijd terug dat ik gesproken heb dat Jezus niet wil dat we ons gaan opsluiten in een klooster? Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Wat is de waarheid? Het woord van God is de waarheid. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Vers 18, gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Heiliging, een leven met God, apart gezet zijn door God, kan alleen maar in en door de waarheid, door niks anders. En een leugen is geen waarheid. Een halve waarheid is ook geen waarheid. En Jezus bidt voor zijn apostelen. Hij staat op punt om heen te gaan en hij bidt voor zijn apostelen. Dat zij in de wereld mogen uitgaan. Maar hij bidt niet alleen voor zijn apostelen, in vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Jezus gaf zijn apostelen de autoriteit om zijn woorden bekend te maken, om zijn woorden te spreken. Dus als wij de woorden van de apostelen geloven, dan geloven wij ook de woorden van Jezus, want het zijn de woorden van Jezus. En wat bewerkt dat in vers 21? Opdat zij alle één zijn, gelijk gij vader in mij en ik in u, en dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat is werkelijke eenheid. Dat is ook eenheid wat wij binnen de gemeente in hout halen moeten nastreven. Eenheid gebaseerd op het woord van God. Dat is de eenheid die we zoeken met alle gelovigen. Waar ook ze leven, wanneer we ze ook tegenkomen. In 2 Korinthe 11, daar waarschuwt Paulus natuurlijk ook dat er ook mensen zijn die zich voordoen als, in vers 13, 2 Korinthe 11, vers 13. En hij zegt, want zulke lieden zijn schijnapostelen. Dus zij lijken ook wel op apostelen, of ze doen zich voor als apostelen, ze hebben de titel om een apostel te zijn, maar het is maar een schijn. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niet bijzonder, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Is dat niet interessant? Hun einde gaat zijn naar hun werken. Wel, hoe kunt je weten wat dan de goede werken zijn en de slechte werken? Wel, de woorden van God. De woorden van Jezus. Deze schijnapostelen, deze bedrieglijke arbeiders, die respecteren niet het woord van God. Die zullen zijn zoals soms ook christenen zijn, zoals we ook in het Oude Testament sommige Joden zien, die maar uit een emotie handelen, die onbedachtzaam handelen, die maar doen omdat ze denken dat dat zo moet zijn, maar ze hebben geen autoriteit van Jezus om dat te geloven, om dat te doen, om dat te denken. In Handelingen 17, daar zien we dat er Joden waren die zich op een bepaalde wijze gunstiger onderscheiden van Joden die op een andere plaats waren. In Handelingen hoofdstuk 17, daar staat dat de Joden in Berea, vers 11, die onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica. En waarom was dat? Waarom waren die Joden in de ene plaats bevoordeeld ten opzichte van de Joden op de andere plaats? Dat had niks te maken omdat ze daar woonden en die anderen woonden op een slechte plaats. Dat had daar niks mee te maken. Weet je wat hun, de Joden in Berea, een gunstige positie gaven naar God toe? Kijk eens wat daar staat. Waar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Dat is wat relevant. De schrift onderzoeken. Wie wat ook zegt, het maakt niet uit. Al is het de beste prediker, al is het de slechtste prediker, al is het een arme sukkel die weet ik veel waar ergens in een achterhoek leeft die voor niemand iets betekent. Maar als die persoon op die plaats waarheid spreekt en jij onderzoekt dat, dan heb je dat te aanvaarden. En als de mooiste en de best bespraakte, de beste prediker, die het best kan uitleggen, als die dingen zegt die niet overeenstemmen met dit woord, negeer wat hij zegt. In Colossenzen hoofdstuk 3, vers 17, wat Raf juist ook gelezen heeft, naar aanleiding voor het avondmaal, al wat gij doet, met woord of werk, denk daar eens over na, al wat gij doet, het zij in uw spreken, het zij in uw handelen, alles, doet het alles in de naam van Jezus. Doe alles in Jezus zijn autoriteit, met zijn goedkeuring, op zijn gezag, omdat hij het gezegd heeft, met zijn zegen, God de Vader dankende door hem. Kunnen wij dat? En als er verschillen zijn, kunnen wij dan zeggen, of kan van ons gezegd worden, dat wij mensen zijn die zich wel gunstiger onderscheiden ten opzichte van anderen? Want wij onderzoeken de dingen. We denken daarover na. We nemen niet alles zomaar aan. Maar we stellen woorden op de proef, als het wat klopt wat men zegt. In 1 Johannes hoofdstuk 2. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie, vers 3, sorry. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 3 en nu vers 4. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart en die is waarlijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dat is de parameter waarin wij het onderscheid kunnen maken. Niet van, vind ik u fijn, zou ik graag met u God willen aanbidden, kunnen we het wel vinden met elkaar, hebben we misschien gemeenschappelijke hobby's in het leven? Nee. De parameter wat ons bindt als gelovigen, de parameter wat bepaalt of iemand God zijn gezag aanvaardt of verwerpt, is bewaart je zijn geboden, ja of nee? En gaat je dingen anders denken, anders doen, als wat de schrift zegt, dan aanvaard jij niet het gezag van Jezus. Dan zijt je net zozeer als die fariseeën die Jezus op de proef wilden stellen, wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus heeft de bevoegdheid. En dat heeft hij van de Vader gekregen. Matthäus 28, vers 18. Nu is het aan ons om dat te respecteren, te aanvaarden of te verwerpen. Tot slot 2 Johannes. Vers 6. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden behandelen. Dit is het gebod dat gelijk jij het van den beginne gehoord hebt, dat jij daarin moet wandelen. Het is geen keuze. Het is geen vrijblijvend iets. Ja, de keuze is daarin dat als je het niet doet, dat je voor eeuwig verloren gaat. Dat is de keuze die je krijgt. Dat dwingt u niet. Maar wilt je behouden worden en wilt je zeggen, ik ben een christen en ik ben een dienaar van God en ik wil in de hemel komen, wandelen zijn geboden. Er is geen andere keuze. Er is geen andere optie. Er is geen andere wijze. Vers 7, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beleiden. Dat is de misleider en de antichrist. Wanneer iemand zo'n houding in zich heeft, dat het moeizaam moet gaan, dat iemand strijdt tegen dat wat de schrift zegt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er een bepaalde geest werkzaam is in dat hart, die niet de geest van Christus is. En daarmee wil ik niet zeggen dat het dan maar hard moet weglopen. Nee, ik zou zeggen, dan moet je juist nog meer je best doen om zo iemand proberen te overtuigen. Maar dat lukt niet altijd. Vers 8, let op uzelf. Dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat, en het Grieks wordt daar geïmpliceerd, en ieder die te ver gaat, en ieder die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. In Matthäus 7, in de bergrede, daar zien we dat velen op de oordeelsdag tegen Jezus zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam, op uw gezag, krachten gedaan? Hebben wij niet in uw naam boze geesten uitgedreven? En Jezus zegt, ik zal hem openlijk zeggen, ga weg van mij, gij werkers van de ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. En dat is niet omdat Jezus hen niet wilde kennen. En dat is niet omdat zij Jezus niet zouden kunnen kennen. Maar dat is wel omdat zij, zo'n mensen, hebben niet Jezus zijn gezag aanvaard. Die hebben niet nagedacht. Die zijn onbedachtzaam geweest in het leven. Die hebben zich laten misleiden. Die hebben liever een lust gehad om te denken wat ze zelf wilden. Om te doen wat ze zelf wilden, in plaats van, zoals die tekst in Colossenzen zegt, doet alles in uw woord en in uw werk. Doe alles in de naam van Jezus. Amen.